We gaan met elkaar naar de dag, hoe moet ik zeggen, naar het onderwijs toe. En wat we gaan doen vanmorgen is twee dingen. We gaan met elkaar nadenken over life issues. Dus als jullie een Bijbel hebben, dan zou ik het fijn vinden dat jullie je Bijbel erbij houden. Want we gaan best wel wat lezen ook in de Bijbel. En we hebben best wel wat Bijbelteksten, maar noteert hier. Later krijgen jullie van mij nog de tekst op papier. Dus dan kunnen jullie dat later nog een keer nakijken. Maar we hebben eigenlijk twee thema's vanmorgen die we met elkaar gaan behandelen. We gaan eerst met elkaar nadenken over Saul en de manier waarop hij omging met boosheid. En het tweede uur, dan heb ik een Bijbelstudie gemaakt. En dat heet Somberheid en Moedeloosheid. En dan gaan jullie groepjes van 5 of 6 gaan jullie met elkaar vragen beantwoorden die ik gesteld heb rondom pastoraat en hoe help je mensen met moedeloosheid richting depressie. En dan heb ik ook een antwoordenblad, zodat jullie ook met elkaar gelijk de antwoorden hebben en dan kunnen jullie met elkaar erover praten. Want anders wordt het een hele massieve dag van lesgeven. Maar we vinden het ook fijn als jullie met elkaar ook over deze dingen doorpraten. Nou, vanmorgen gaat het dus over Saul en over de manier waarop hij omging met boosheid. Er staat in Galaten 5 dat een van de werken van het vlees zijn woedeuitbarstingen. Dus boosheid, dat hoort bij het vlees. En dat is niet van de geest. Dat hoort niet bij het leven van de Heer Jezus. Nou, wij hebben het met elkaar over discipelschap, over pastoraat. Hoe ga je mensen helpen met problemen in hun leven? Nou, hoe ga je nou iemand helpen die toch constant weer worstelt met boosheid? Of met somberheid en moedeloosheid? Hoe ga je die nou helpen? Nou, ik denk dat de Bijbel ons daar een weg in wijst. En dat gaan we vanmorgen zien. Het eerste uur gaan we dat zien in het leven van Saul. Blader met mij eerst even naar Efeze 4, want dat is eigenlijk de kerntekst waar ik nog een paar keer op terugkom. Efeze 4. En in Efeze 4 gaat het over het nieuwe leven. De nieuwe jas die we moeten aantrekken. Als je tot wedergeboorte komt, Efeze 2, dan worden we een nieuwe schepping en dan moeten we de oude jas uitdoen en de nieuwe jas aandoen. Vers 1, Efeze 4 vers 1. Zo roep ik de gevangenen in de Heer u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is in alle nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, door elkaar in liefde te verdragen. Nou, daar lezen we niks over boosheid. Dus dat is onze roeping. Leven zoals Jezus gewandeld heeft, heb ik al gezegd. Nou, dan vers 17. Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heer dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in de zinloosheid van hun denken. En dan komen we bij vers 26. En daar gaat het vanmorgen over. Word boos. Oh, je mag dus wel boos worden. Ja, maar zondig niet. Nou, dat is heel interessant. Wat is zondige boosheid en wat is gerechtvaardigde boosheid? Daar gaan we straks halverwege nog het antwoord op geven. Maar word boos, maar zondig niet. En laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. En geef de duivel geen bruggenhoofd. Geef de duivel geen plaats. Want dat doe je als je boosheid toelaat. En vers 32, nou laten we vers 31 er nog bij lezen. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster, vaak zijn dat allemaal gevolgen van boosheid, van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Nou, dat is de roeping weer opnieuw. Ten opzichte van elkaar in relaties vriendelijk zijn. Barmhartig, vergevingsgezind. En daar is de Heer Jezus ons grote voorbeeld in. Nou, pastoraat dus in de gemeente is geen doel op zichzelf. Waarom verlenen wij pastoraat? Of waarom zijn wij in connect- en live-groepen en discipelschapsgroepen? Wij verlangen daarna om elkaar te helpen in de navolging van Jezus. Zodat we meer op de Heer Jezus gaan lijken. Toch? Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dat we afhankelijk van God, onafhankelijk van mensen, achter de Heer Jezus aankomen. Dat is uiteindelijk, hè? Onafhankelijk van mensen, maar wel afhankelijk van God, gaan leven zoals Jezus geleefd heeft. Nou, hier staat dus dat we wel boos mogen worden, maar dat het niet zondige boosheid mag zijn. Nou, daar gaan we met elkaar eens naar kijken dan, van wat is dat dan? Wat betekent dat dan? Nou, we zien in het leven van Saul, hè, dat hij een heel kort lontje heeft. En bladeren met mij even naar 1 Samuel 18. 1 Samuel 18. We gaan even een tijdje in het Oude Testament blijven, dus het leven van Saul. 1 Samuel 18. Saul als voorbeeld, hè, van iemand die niet goed omging met boosheid. Eenzaam wel 18. Nou, vanaf vers 1, dat kunnen we wel even lezen. Eenzaam wel 18 vers 1. Het gebeurde toen David met Saul uitgesproken was, dat Jonathan met hart en ziel aan David verbonden raakte. Ze hadden een hele goede relatie met elkaar. Jonathan had hem lief als zichzelf. Saul nam hem diezelfde dag mee en liet hem niet terugkeren naar het huis van zijn vader. Jonathan sloot een verbond met David, omdat hij hem lief had als zichzelf. Nou, Jonathan deed zijn mantel af die hij aan had en hij gaf hem aan David ook zijn kleding, ja, tot zijn zwaard, tot zijn boog en tot zijn gordel toe. David trok erop uit, overal waar Saul hem naartoe stuurde, hij gedroeg zich verstandig. En Saul stelde hem aan over de strijdbare mannen. Hij was goed in de ogen van heel het volk en ook in de ogen van de dienaren van Saul. Nou, dan gaat Saul die stuurt David erop uit. En dan gaan de vrouwen zingen bij beurtzang, vers 7. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. Toen ontstak Saul in woede. Die woorden waren namelijk kwalijk in zijn oog. Hij zei, ze hebben er aan David 10.000 gegeven, maar mij hebben ze er maar 1.000 gegeven. Het koninkrijk zal zeker nog eens voor hem zijn. Vanaf die dag hield Saul David in het oog. De volgende dag gebeurde het dat de boze geest van God weer vaardig werd over Saul. En hij raakte binnenshuis in geestvervoering. David tokkelde op de harp, zoals elke dag. Nu had Saul een speer in zijn hand en Saul wierp die speer en zei, ik zal David aan de wand spitsen, maar David ontweek hem tot 2 maal toe. En dan komt weer de zielige Saul, Saul was bevreesd voor David, want de Heer was met hem en hij was van Saul geweken. Nou, tot hiertoe even met elkaar. We kennen dus allemaal, hè, dit verhaal wel, hè, dat David uiteindelijk Goliath heeft verslagen, hè, de reus heeft gedood. En uiteindelijk, hè, gaan die vrouwen die zingen lof over David. En Saul die wordt echt verteerd door jaloezie. Hij wordt boos, hij wordt woedend. En dan komt hij uit, als het ware, in een zwart gat. Hè. We hebben net in Efeze gelezen. Hè, wordt boos, zondig niet en geeft de duivel geen bruggenhoofd. Dat staat er letterlijk in het Grieks. Geef hem geen voet aan de grond. Nou, door die boosheid, en door boosheid in ons leven, want laten we niet alleen naar anderen kijken, maar ook even in ons eigen leven toepassen. Door boosheid toe te laten, speel je met vuur en word je heel snel een speelbal van de boze. Want hier zien wij, hè, dat het gevolg is dat een boze geest, ja, vaardig werd over Saul. Saul heeft geen overwinning over zijn woede aanvallingen en zijn woede uitbarst. Terwijl, ja, God heel duidelijk zegt, hè, in 1 Johannes 2, waar we ook uit hebben gelezen, gij jongelingen, gij hebt de boze overwonnen. Dus het is mogelijk voor ons als christenen om een overwinningsleven te leven over de boze. Het is mogelijk om in overwinning over boosheid te komen. Nou, hij laat zich hier meeslepen in zijn emoties. En uiteindelijk wordt het nog erger, hè? Hij wil uiteindelijk David doden. Hè? Dus er komen gewoon verschrikkelijke gedachten in zijn hoofd. Dus wat is het, de conclusie? Nou, boosheid en woede kan leiden tot veel ergere zonden. Kan heel veel ontwrichten. Als je niet af gaat rekenen in je leven of als pastorante voor wie jij zorg mag dragen of mensen in je omgeving, als ze niet gaan afrekenen met boosheid en woede, dan heeft dat ontzettend veel leed kan dat veroorzaken. Nou, boosheid is een emotie. Boosheid is een emotie en God schiep ons met emoties. Jouw naaste, je man, je vrouw, je kinderen, wij zijn met emoties geschapen. En dat is fantastisch, dat is prachtig. Want er zijn ook hele positieve emoties, hè? Vreugde, dankbaarheid, blijdschap, inspiratie. Allemaal emoties, hè? Verwondering. Allemaal emoties die positief zijn. Maar emoties kunnen ook veel verruïneren. Denk aan woede, hè, nu, maar ook depressie. En straks gaan we het nog hebben over moedeloosheid en somberheid. Negatieve emoties, die je erg te neer kunnen drukken. Nou, ik heb hier een boek van Martin Lloyd-Jones. En dat is een heel mooi boek, is dat Oorzaken en Genezing van Geestelijke Depressiviteit. En hij leeft al niet meer, maar hij had een hele mooie manier van schrijven. En Martin Lloyd-Jones zegt dit. Hij zegt, ik veronderstel dat een van de grootste problemen in ons leven hier op aarde, niet alleen voor christenen, maar voor alle mensen, het juist omgaan met onze gevoelens en emoties is. Ik ben wel benieuwd of jullie het daarmee eens zijn, hè? Is dat niet een van de grootste problemen, misschien wel als christenen? Het juist omgaan met je gevoelens en je emoties. Dat hoort ook bij heiliging. Dat hoort ook bij levensvernieuwing. Sommige mensen denken, ze hebben een bepaald lijstje met zonden waarin je, waar je mee moet dealen. Maar als het gaat over karakterzonden, als het gaat over je karakter of je emoties en je gevoelens, dan denken we, maar daar gaat het christenleven niet over. Nee, daar gaat het ook over. Daar moeten we ook mee aan de slag. En dat alles natuurlijk vanuit Gods genade en vanuit zijn liefde. Nou, wat is boosheid? Een definitie die ik ergens las. Wat is de definitie van boosheid? Jullie krijgen dat later, krijgen we dat dan wel op papier. Hè? Maar boosheid, het is een sterk gevoel van ongenoegen, ergernis of vijandigheid. Sterk gevoel van ongenoegen, ergernis of vijandigheid. Het is een emotionele reactie die sterk verlangt om iets of iemand te kwetsen of zelfs te vernietigen. Dat is wel heel geniepig, hè? Het is op de bodem van je hart een emotionele reactie. En eigenlijk een verlangen van, ik wil jou pijn doen, ik wil jou kwetsen, ik wil jou vernietigen. Boosheid of woede kan daar naar buiten komen. Nou, sommige mensen die ontploffen. Die gaan met deuren slaan, schelden, vloeken, tieren. En vooral de woorden. De anderen als het ware treiteren en zeggen van, ik wil je gewoon pijn doen. Maar het kan ook zijn dat je een hele andere persoonlijkheid bent. En dat je veel meer van binnen kookt. Maar je houdt het allemaal binnen, als het ware in je hart. Hè, dan ga je de ander totaal negeren. Minachtende blikken bijvoorbeeld. Of die ander doodzwijgen. Of misschien venijnige en cynische opmerkingen maken. Nou, zulke mensen heb je misschien op je werkplek. Misschien zit je daar zelf nog mee. Soms in je maag en zegt van, hoe moet ik ermee omgaan? Ik kan zo boos worden, hè? Vooral als je kijkt nu naar corona. Hè, naar de maatregelen. Sommige mensen die, je ziet het op internet, hè, die kunnen daar bijna niet mee omgaan. Maar goed, we hebben allemaal te maken met relaties. Velen van jullie zijn getrouwd. Hoe ga je om, als je het niet met elkaar eens bent? Hoe ga je om met die tiener? Die zo anders denkt. Ik merk het zelf, ik zit in een fase waar ik nu 4 tieners thuis heb. Maar dat doet wat met je. Dan kan je soms boos worden als ze altijd weer moet ik zeggen, hè, van, ja, hoe moet ik zeggen, het lijkt wel alsof ze soms het huis als een hotel zien, hè? Ja, een paar van eitje bakken en dan natuurlijk en dit er nog bij en dat er nog bij. En op een gegeven moment staat heel de aarde vol en ze gaan naar boven om gewoon weer hun eigen ding te doen, hè? Dus hoe ga je dan daarmee om? Word je dan boos? Of, nou ja, mag je geduldig en daarop wijzen? He, en nou ja, even, en dan tenslotte nog, je kan kinderen hebben. Nou ja, als ze dan achter een beeldschermpje zitten en zo in een spel zitten. En je vraagt gewoon even vriendelijk om een boodschapje te doen of om de vaatwasser in te ruimen. En als ze dan even geen zin hebben en niet luisteren, dat 2-3 keer gevraagd hebben, word je dan boos? En hoe communiceer je dat dan? Nou, ik denk dat we allemaal wel voelen, boosheid is een emotie die behoort bij het mens zijn. Maar, nu komt ie, maar, we worden bijna altijd zondig boos. En dat mag niet. Bijna altijd, zeg ik, hè. Dus niet altijd, maar bijna worden we altijd zondig boos. En dat hebben we gelezen in Efeze 4. Dat bedroeft de Heilige Geest. En daar moeten we ook echt van overtuigd zijn dat Gods Geest bedroefd wordt als wij zondig boos worden. Nou, wat staat er nou eigenlijk in Efeze 4, je hoeft daar niet naartoe te bladeren, maar er staat eigenlijk zoiets, hè. Als je woede voelt opkomen, dan moet je niet ontploffen of driftig worden. Dan mag je ook nooit een kind disciplineren. Hè. We moeten nooit het boek van Ted Tripp, wat velen van jullie al gelezen hebben. Ja, als we een kind willen disciplineren, als we een kind terecht willen wijzen, dan moeten we dat altijd uit liefde doen. Nooit als we ontploffen of driftig worden, want dan zijn wij niet, als het ware, Gods vertegenwoordigers op aarde. Want Jezus heeft nooit gecorrigeerd omdat hij ontplofte of driftig werd. Hè? Dus, maar laat de zon niet ondergaan, hè? Totdat je het opgelost hebt. Dat betekent dus, een conflict moet je wel zo spoedig mogelijk oplossen. Moet je niet laten sudderen. Eigenlijk moet je zo snel mogelijk met elkaar de strijdbijl begraven. Nou, wanneer is boosheid zonde? Als je een aantekening maakt, even 3 dingen. Als het opkomt, dat is het eerste vanuit egoïsme. Eigenlijk is die boosheid wordt gevoed. Ik word niet bevredigd in mijn eigen verlangens. En daarom word ik boos. He, dat kan soms zijn in een huwelijk. He, seksualiteit, we hebben het over pastoraat. Seksualiteit is ook een heel teer iets. Als een man en een vrouw elkaar niet begrijpen, ook in het seksueel vervullen van elkaar, dat de een of de ander boos wordt, maar eigenlijk is het bevrediging van eigen verlangens. Natuurlijk mag je daarover praten met elkaar, hè, maar bevrediging van eigen verlangens. Als het niet om de eer en de glorie van God gaat, hè, alle dingen die je doet, doet het tot eer van de Heer, maar op dat moment gaat het gewoon om mezelf. Het tweede is, zonde is ook, boosheid is ook zonde als ik het op een verkeerde manier kenbaar maak. Op een zondige manier. Hè? Dus ik heb het al gehad over slaande deuren. Hè, met een harde stem. Met verwijten. En door lelijke woorden. Door de ander te kwetsen. Dus dan is het ook zonde. En in de derde plaats is boosheid. Zondige boosheid heeft ook alles te maken. Als je niet bereid bent om de strijdbijl te begraven. En het goed te maken. En gewoon je hak in het zand zet. En in je oplossing van het conflict eigenlijk zegt van, ja, je bekijkt het maar. Ik laat je nou even lekker je eigen gang gaan. Of ik laat je nou even lekker aan jezelf over. Dus dat je niet bereid bent om tot kalmte te komen en je blijft gewoon wrok koesteren. Je kropt het gewoon op en je wil je niet bekeren en de minste zijn om naar die ander te gaan en vergeving te vragen. En samen, eventueel als je getrouwd bent, hè, om samen naar het kruis te gaan en bij de Heer te brengen. Ja, maar zeg je, oké, dat is zondige boosheid. Maar wat is dan gerechtvaardigde boosheid? Nou, dat ga ik je zo zeggen, maar we moeten ervoor oppassen dat we heel snel bij boosheid onszelf rechtvaardigen. Ja, ja, een beetje vergoeilijk, hè, zo van, ja, maar het was een foutje. Dus je gaat het meemaken als je mensen gaat helpen. En nou, het gaat over dit thema, dan gaan mensen heel snel zichzelf goed praten. Ja, maar ja, natuurlijk, het was een foutje. Maar geloven we echt dat het zonde is? En zonde, die moeten beleden worden. He, dus nou, wat is gerechtvaardigde boosheid? Dat is alle boosheid die ten koste gaat van de glorie van God en het welzijn van andere mensen. Dat is gerechtvaardigde boosheid. Als dat in het geding is, als de glorie van God en het welzijn van naasten, van mensen in je omgeving in het geding is, hè, dan dat is zondige, of dat is gerechtvaardigde boosheid. Zulke boosheid is geen zonde. Nou, als je kan verontwaardigd worden misschien over kindermisbruik of over abortus. He, je kan, ja, er zijn gewoon dingen die soms gebeuren in de samenleving wat echt een bepaalde heilige verontwaardiging teweeg kan brengen. Nou, dat zie je ook onder andere bij Paulus. Omwille van de tijd ga ik het maar niet opzoeken, maar Galaten, noteer even de tekst. Galaten 2, vers 11 en 14. Galaten 2, vers 11 en 14. Daar lezen wij iets over gerechtvaardigde verontwaardiging. Wie weet waar het daarover gaat. In Galaten 2. Vers 11 tot 14. Waar wordt Paulus boos over? Ja, dat Petrus eerst met de heidenen zit te eten. En dan ziet hij Jacobus. En dan ziet hij dan zijn vrienden ziet hij binnenkomen. En dan schaamt hij zich helemaal. Ja, een hoedje om het zo maar te zeggen. Dat hij met de heidenen zit te eten. En dan gaat hij veinzen. En dan zegt hij, sorry, eten jullie lekker verder. Ik ga het even hiernaast eten bij mijn vrienden. Maar het is omdat hij bang was dat hij, dat hij door terecht gewezen zou worden, Jacobus. En dan bestraft Paulus Petrus in het aangezicht van allen. En hij zegt, Petrus, je bent gewoon hartstikke hypocriet. He, dus Paulus is er echt, want waarom? Nou, het evangelie is ten diepste in het geding. Als het evangelie, de blijde boodschap, geen evangelie meer is, ja, dan is het voor Paulus een reden om boos te worden, om gerechtvaardigd, verontwaardigd te worden. Nou, het tweede wat ik wil zeggen, dat is eigenlijk, en blader met mij even naar Marcus 3, of ja, hou je hand even bij 1 Samuel, maar we komen daar nog terug, maar Marcus 3 vers 5. Dat vind ik een heel mooi voorbeeld van de Heer Jezus. Die wel boos werd. We lezen hier, hè, dat de Heer Jezus de synagoge binnengaat. En er is een man met een verdorde hand. Hè, dus er is een man met een hand die ziet er gehandicapt uit. En de fariseeën die staan te spieden. Om te kijken van wat gaat Jezus doen? Zal die hem gaan genezen? En dat doet hij. En wat staat er dan? Marcus 3 vers 5. En nadat hij hen rondom toornig boos aangekeken had, tegelijk bedroefd over de verharding van hun hart, zei hij tegen de man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit en zijn hand werd hersteld, gezond als de andere. Dus de Heer Jezus die verwijt de discipelen gebrek aan compassie, aan mededoog. De Heer Jezus die verliest niet de controle over zichzelf. Dat hij zo kwaad wordt op die fariseeën dat hij helemaal uit zijn stekker schiet. Nee, hij verliest de controle niet over zichzelf. Ik vind het heel bijzonder, hè. Boos aankijken. Toornig aankijken. En tegelijk bedroefd. Intens bedroefd over de verharding van hun hart. Nou, dat is denk ik bijna, moet ik zeggen, in hoeverre gebeurt dat, hè, bij ons? Dat is toch wel een hele, hoe zeg je dat, hè? Wij zouden heel snel toch kwaad worden, maar hier staat dat de Heer Jezus kwaad wordt, maar tegelijkertijd bedroefd. Hij ziet het hart aan bij die ander. Nou, dat is gerechtvaardigde boosheid. We lezen dat bijvoorbeeld later ook nog, hè, dat de Heer Jezus de tempel reinigt van al die wisselaars. En van die mensen die beesten verkopen. En dan is hij ook heilig verontwaardigd. De dag waarop de Heer Jezus kwaad werd. Maar hij probeert daar religie aan de kaak te stellen. Het gaat alweer over het evangelie ten diepste wat onder druk stond. Nou, en we lezen als de Heer Jezus natuurlijk aan het kruis gaat, de weg daarnaartoe. Ze hebben hem geslagen. Ze hebben hem haren uit zijn baard getrokken. En dan moet je indenken, hoe pijnlijk zal dat geweest zijn. Ze hebben op zijn hoofd geslagen. Ze hebben hem pijn gedaan. En toch werd hij nooit boos, hebben we gelezen net in Petrus. 1 Petrus, hè, 2. die als hij gescholden werd, niet terugschold. Maar gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Vader, ik geef de rechtszaak voor deze mensen uit de handen. Ik geef het aan u over. Nou, dat is denk ik het antwoord, hè. Hoe wij ook om moeten gaan met mensen die ons verkeerd bejegenen. Die ons bloed onder onze nagels vandaan halen. Jezus is vergevingsgezind en niet vergeldend. Omdat jij mij een poot hebt uitgedraaid, zal ik jou ook een poot uitdraaien. Dat is de natuurlijke mens. Maar daar moeten we als christenen mee afrekenen. Nou, tot zover even wat zondige boosheid is en wat gerechtvaardigde boosheid is. Maar in het leven van Saul zien wij wat de gevolgen zijn, hè, als wij boos blijven. Wie kan dat dan een beetje uit zijn hoofd zeggen? Wat weten we nog verder uit het leven van Saul, wat de gevolgen zijn? Enig idee? Nou ja, in ieder geval, de relaties die gaan allemaal kapot. En daarom zegt 1 Johannes 2 ook, die zegt dat hij Jezus lief heeft, maar zijn broeder haat. Dat is onbestaanbaar. Als je nog haat blijft koesteren, of bitterheid en wrok. Ja, maar weet je dan wel wat er aan het kruis voor jou gebeurd is? Dat is uiteindelijk toch elke keer wat Jezus duidelijk maakt. Ook in Matthäus 18, waar gaat over die onrechtvaardige man, die dan op een gegeven ogenblik een grote schuld krijgt kwijtgescholden. 1 miljoen. Prijs de Heer, hij is vrij, zijn schuld is vergeven. En dan komt hij buiten en dan komt hij er iemand tegen die hem nog 10 euro schuldig is. En dan grijpt hij naar de strot en zegt, betaal met geen geschuldige zijn. En dan is uiteindelijk het antwoord van Jezus, ja, maar als jou nou een grote schuld is vergeven, waarom kan je dan je broeder niet vergeven? En dus dat is echt de weg die Jezus ons aanwijst. Hè? En dus die boosheid, die bitterheid en wrok die er kan zijn en het vasthouden en toch aan het avondmaal gaan terwijl je het niet goed gemaakt hebt in mensen met je omgeving. Dat is eigenlijk, dat kan niet. Ik zeg daarmee niet dat er soms zo'n complexe situatie kan zijn waar tijd overheen gaat. Maar het gaat om de gezindheid van je hart. Nou, de hedendaagse psychologen die zeggen natuurlijk van je moet je boosheid uiten. Niet opkroppen, maar je moet het gewoon uiten. Nou, ik denk wel dat wij van ons hart geen moordkuil moeten maken. Maar in het leven van Saul zien wij dat het niet een oplossing is. Hè? Je ziet hier dat woede produceert nog veel meer woede. Hè? En boos worden is bij Saul gewoon een gewoonte geworden. Hij kan dat niet hanteren. Nou, in de NBV, de nieuwe Bijbelvertaling, staat een hele mooie tekst. Je moet hem gewoon even noteren, dan kan je hem thuis nog een keer nalezen. Spreuk 19 vers 19. Wat staat daar in de NBV? Wie doldriftig is, zal moeten boeten. Als je hem zijn woede toestaat, neemt hij enkel toe. Dus iemand die doldriftig is en niet leert omgaan met zijn boosheid en zijn emotie, nou ja, dan zal het alleen maar toenemen. Nou, dat zie je ook in het leven van Saul. Nou, het tweede is wat je bij Saul ziet, dus toenemende boosheid. En het tweede, dat is, er komen nog meer zonden uit voort. Nou, bladeren met mij even naar 1 Samuel 20 vers 30. 1 Samuel 20 vers 30. Dat gaat over Saul die wil David opnieuw doden. En dan lezen we in 1 Samuel 20 vers 30 wat er met Jonathan gebeurt. Ik heb het al gezegd, de relaties die gaan kapot. En wat staat er dan? Toen ontstak Saul in woede tegen Jonathan. En hij zei tegen hem, jij zoon van een ontaarde en opstandige vrouw. Wist ik het niet dat jij voor de zoon van Izzi gekozen hebt, tot je eigen schande en tot schande van de naaktheid van je moeder? Er staat eigenlijk van, jij hoerenkind. Dus ja, Saul die heeft zichzelf gewoon niet meer in de hand. En nou ja, uiteindelijk zie je dat die boosheid er niet op zichzelf staande zonde is, maar dat hij uiteindelijk hele slechte en destructieve woorden uit zijn mond laat komen. Hè? Jij hoerenkind. En wat kunnen mensen soms verschrikkelijk driftig zijn en woorden uitkramen dat je zegt, Hoe is dat mogelijk? Zelfs van christenen. Nou, de gevallen mens is heel diep gevallen, zegt de Bijbel. Als je kijkt naar het zwarte plaatje wat Paulus geeft over de mens. In Romeinen 3, hè, de pasfoto van elk natuurlijk mens. Wat lees je daar? Onze keel is een open graf. Slangenvenijn is onder onze lippen. He, dus ja, we moeten er eigenlijk niet versteld van verstaan, want het is gewoon de zondige natuur van de mens. Maar nou moeten we daar niet in blijven hangen, maar we moeten dat wel erkennen. Ja, dat we allemaal daartoe in staat zouden zijn. Hè? Zelfkennis, zondekennis betekent ik ga dat aanvaarden. Ik ga dan zeggen, ja heren, inderdaad, ik ben zo diep gevallen heren, ook uit mijn mond komt er soms gif. Hoewel ik u lief heb, hoewel ik u wil dienen. Nou, Spreuken 18, vers 21 er staat, dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie hem lief heeft, zal de vrucht ervan eten. Dus het is niet onverschillig wat wij spreken richting ander, wat dat uit kan werken. Hè? Wat dat uit kan werken. Hè? Is er iets wat jullie willen delen? Gert-Jan, is er iets wat je wilt delen? Nee, oh, wat? Praktisch iets geregeld worden, oké. Okay. Goed, dus er komen andere zondheid voort en je ziet uiteindelijk hoe die hier met Jonathan omgaat. En ja, wat zeg je als je boos bent? Kijk, heetgebakerde mensen die reageren als volgt. Hè, ik heb het al gezegd, de kwetsende woorden, schreeuwen in woede, leugens vertellen, hè, soms om er zelf beter uit te komen in de situatie. Valse beschuldigingen verspreiden, roddelen, laster en uiteindelijk worden ze achterdochtig. Nou, Salomo heeft dat meegemaakt in zijn leven. Hij zegt, in de Bijbel gewone taal staat er in Spreuken 14 vers 17, dus noteert die tekst Spreuken 14 vers 17. Mensen die snel boos zijn, doen hele domme dingen. Mensen die snel boos zijn, doen hele domme dingen. He, uiteindelijk ja, kan dat gewoon hele grote gevolgen hebben. Nou, ik heb het al gezegd, hè, dat is ook nog iets. De duivel die krijgt ruimte in je leven. Als je niet verootmoedigt, als je niet je zonde beleidt, als je niet bereid bent om te verzoenen, dan word je een speelbal van Satan. Dat geldt in een huwelijk, maar dat geldt ook gewoon op je werkplek. Hè. We moeten dat niet toelaten. Boos worden kan gebeuren, zelfs hè, dat we inderdaad toch verkeerd ermee omgaan. Hè. Maar dat kan gebeuren. Maar boos blijven, dat is duivels. Als je niet bereid bent om die strijdbijl te begraven, als je niet bereid bent om sorry te zeggen, vergeving te vragen. Nou, Saul pakt die wortel niet aan. En Saul die geeft uiteindelijk dus de duivel de kans om grip te krijgen op zijn leven. En uiteindelijk dan weten we dat gewoon. Het gaat gewoon bergafwaarts. Hij verliest zijn koningschap. Hij komt bij die waarzegster in Endor. Hij komt als het ware in het occulte terecht. Hij dealt niet met boosheid in zijn leven. Nou, dan weten we het, hè, wat de Bijbel zegt. Dan weten we dat. Want er staat in de Bijbel dat Satan, Johannes 10 vers 10, een dief is. Die steelt, die slacht en die verderft, die verruineert. Nou, als mensen soms hun dochter of hun man hè, ombrengen, of zelfs met hun kinderen, dat is vaak in radeloosheid, hè, maar zulke mensen zijn gewoon een speelbal van de boze geworden. In een echtscheiding, of ja, vaak omdat er, ja, of een nieuwe vriendin. Hè, we horen dat wel eens in de krant, hè, maar uiteindelijk krijgt de duivel dan zoveel grip op zo'n persoon dat hij tot alles in staat is. Net zoals Saul hè, die ook David probeert te doden. Nou, uiteindelijk zien wij hè, dat die relaties allemaal kapot gaan. Hè. Vaak heeft boosheid grote gevolgen voor relaties. Saul die zie je, hè, zijn relatie met zijn schoonzoon die gaat kapot. Zijn dochter Michal geeft hij uit frustratie weg aan een andere koning, aan Paltiel. Jonathan die trekt op David aan en uiteindelijk voelt Saul zit daar in zelfmedelijden. Dat is denk ik ook een groot gevaar daar van boosheid. Uiteindelijk vervreemd je mensen in je omgeving. He, door jouw houding ga je mensen bevreemden en uiteindelijk verval je gewoon tot zelfmedelijden en zelfbeklag. Maar oude, met een diepste is het toch terug te voeren op ikke, op ego, op hoogmoed. Niet bereid tot verootmoediging, niet bereid tot vergevingsgezindheid. En uiteindelijk, ja, één grote chaos. Nou, wat moeten wij doen als wij gekwetst worden? Dat gebeurt in ons leven. We worden gekwetst. Mensen doen ons pijn. Nou, dan moeten we altijd weer Jezus als voorbeeld voor ogen houden. Altijd weer naar het kruis. Altijd weer opnieuw bedenken. Wat heeft Jezus daar voor mij gedaan aan het kruis? En daar is jou en mijn hemelhoge schuld vergeven. Toch? Hij heeft alle zonden van verleden, heden en toekomst, heeft hij met zich meegenomen aan het kruis. En hij heeft de toorn van God over mijn zonde gedragen. Dat moet elke keer weer onze meditatie zijn. Onze overdenking zijn. Dat opnieuw in je door laten werken. Er is mij een geweldige, hoge, grote schuld vergeven. Nou, en wat moet ik dan doen? Nou, ik heb dat al 2 keer gezegd, maar dan moeten we het oordeel over die ander, die mij kwetste, die moeten we aan God geven. In plaats van zelf gerechtigheid te willen bewerken en te zeggen, en ik wil dat ik gelijk krijg, en ik wil dat er recht wordt gedaan aan mijn pijn die jij hebt aangedaan, dat moeten we loslaten en aan God overgeven. Dus aan de voet van het kruis zeg ik ook opnieuw, Heer Jezus, u weet wat voor pijn het mij heeft gedaan, wat die ander mij met woorden heeft, ja, hoe die woorden mij pijn hebben gedaan. U weet wat mijn frustraties zijn. U weet wat mijn boosheid is. Heren, maar ik wil het niet toelaten in mijn hart. Ik wil het uit de handen geven aan u. Wilt u met die ander tot uw doel komen? Kijk, en zo komt je hart vrij van boosheid en wrok en bitterheid. En dan kan de duivel je hart niet vergiftigen. Dan kan de duivel je hart niet vergiftigen, omdat je hart, ja, toch uiteindelijk ook, hoe moet ik het zeggen, vol van zijn genade is en van zijn liefde. Als je aan de voet van het kruis opnieuw nadenkt over zijn volbrachte werk voor mij, en je laat je vullen met zijn liefde, dan kan je ook die, ja, broeder of zuster die jou haat, kan je vergeving schenken, ja? Ja, ja, daar zijn de wraakpsalmen, bedoel je dan ook, hè? Van hoe moet je omgaan met de wraakpsalmen? Ja, dat is het is denk ik oud-testamentisch, maar ik denk dat, wie zou daar een antwoord op kunnen geven? Wie? Ja, het gaat over, in de psalmen, dan wordt er niet alleen gezegd dat die rechtszaak uit handen wordt gegeven, maar ook van vernietigt die ander, hè? Dus de zogenaamde wraakpsalmen. He, dat betekent eigenlijk, ja, hoe moet je daar dan mee omgaan? He? Dat is eigenlijk je vraag. Maar wat wil je zeggen, Gert-Jan? Ja?
We moeten de psalmen lezen in de tijd van waar ze geschreven zijn.
Ja.
En als we zien welke relatie God heeft met zijn volk Israël, en welke opdracht God gegeven heeft aan Israël toen ze het land Kanaan in moesten nemen, toen moesten ze hun vijanden uitdelgen. Dat was gewoon een heilige opdracht van God.
Ja. En ook de rechtszaak uit handen te geven. En die rechtszaak uit handen geven is ook van, Heere, komt u tot uw doel, of hier op aarde, of straks in het oordeel. Maar God komt daarop terug. Alleen, ik denk dat wij op moeten passen om die vergelding, ja, hier op aarde al te willen zien. Soms gebeurt het ook, hè, dat God uiteindelijk ook hier op aarde soms met zo iemand tot zijn doel komt. Nou, dat kan soms, maar de Heere komt daarop terug, ja? Ja. Precies. Nee, precies. Ja, nee, dat klopt. Ja. Ja.
Stel dat je dat zo'n situatie zich voordoet en je neemt een heel erg fijn eraan. Is het dan zaak, je brengt het alleen bij God? Of zeg je ook dat je aan de ander, is het dan wel of niet spannend als je aan de ander uitlegt hoe die je pijn gedaan heeft?
Ja, nou, dat wordt wel een beetje. De vraag is van. Als iemand jouw pijn heeft aangedaan, moet je ook vertellen wat het je gedaan heeft, hè? Ja.
Of moet je het echt alleen maar bij God leggen?
Of moet je het alleen bij de Heer brengen? Of moet je ook die ander duidelijk maken wat het met je gedaan heeft? Wie zal daar een antwoord op willen geven? Wat denken jullie? Ja, dus in hoeverre is die andere ontvankelijk daarvoor? Hè, om daar ook open voor te staan? Ja. Ja. Ja, dus het is ook goed om bij die ander dat kenbaar te maken, omdat die ander ook ervaart van wat dat ook uitwerkt, ja.
En ik denk dat het ook wel belangrijk is, wat is de intentie van je hart waarom je het uitwerkt.
Ja, dus wat is de intentie van je hart om dat te uiten, om dat kenbaar te maken? Want kan er nog ietsje geniepers in zitten van ik wil je toch even laten voelen? He, dat kan natuurlijk, dat kan altijd wel weer, he, toch weer sneaky zijn soms. He, dus dan moet je ook inderdaad daar wel vrij van zijn. Of misschien ook als te later erop terug reflecteren op dat moment. Kijk, ik denk wat ik door de jaren heen heb gezien is, ik noem maar wat, hè, een huwelijk wat echt niet lekker loopt. En waar inderdaad veel boosheid is en onbegrip is. Nou, in zo'n situatie van boosheid is er op dat moment helemaal geen gelegenheid om die ander te laten duidelijk maken wat er is. Dus dan heb ik eigenlijk soms een heel kort, recht door zee advies van tegen haar zeg je, tegen de vrouw zeg je, leef het leven van Jezus, ook al gedraag je man zich als een duivel. En ik heb dat meerdere keren meegemaakt, hè, dat twee christenen die allebei Jezus lief hebben, elkaar echt in de haren zitten, elkaar totaal niet begrijpen. Nou, wat moet je dan doen? Nou ja, dan zeg je tegen haar, leef het leven van Jezus, ook al gedraag je man zich als een duivel. En tegen hem zeg je, leef het leven van Jezus, ook al gedraag je vrouw zich als een duivel. Doe jouw ding. Ga je niet bemoeien met wat die ander fout heeft gedaan. Doe je eigen taak, wat God zegt in zijn woord. En dan zie je dat als dat weer even een tijd, hoe moet ik zeggen, allebei de mindset is, dat er dan later weer wat rustiger vaarwater is, om gewoon ook weer eens te reflecteren. Maar wat gebeurde er nou? En dan kan je op dat moment soms wel vertellen, ja, maar dit doet het met mij. Maar op dat moment, als je dat in de heets van de strijd dan zegt, dan is het vaak alleen maar weer gehakketakken, nog weer meer olie op het vuur, waar die ander inderdaad er ook soms helemaal niet voor open staat. Dus, oké. Okay. Ja.
Ik denk wel een beetje ongenuanceerd.
Vind je het ongenuanceerd allemaal?
Ja.
Want? Ja.
Maar in het herstel van
grenzen. Ja.
En ik vind het heel gevaarlijk op het moment dat je dan zegt eigenlijk van de boosheid mag je niet uit op dat moment.
Ja.
Laat je ander over je grenzen heen gaan.
Ja. Ja, maar dat heb ik niet gezegd geloof ik toch?
Nou ja, goed, het komt wel een beetje zo over. Want laat het maar toe, hè, zoals Jezus het toe liet.
Ja. Ja, maar dan gaat het toch, het gaat om de eer en de glorie van God, als het gaat over rechtvaardig boosheid en het welzijn. Dit is toch tegen het welzijn van zo'n persoon in, toch?
Nee, maar dat gaat ook over het eigen welzijn, waar ze voor mogen
op. Ja, zeker, zeker. Nee. Ja, nee, maar goed, ik denk dat we daarover eens zijn uiteindelijk, dat natuurlijk, jawel, maar dat gaat over, dat is gewoon zonde, toch? Dus dan mag iemand toch zijn grenzen aangeven. Dat is toch niet.
Nee, precies, maar die zijn verschillende vormen van boosheid. We beginnen bij agitatie, irritatie, dan vervolgens. Hè, want je hebt ook een soort escalatieladder, hè, dat mensen, op het moment dat mensen er niet luisteren en die grens wordt niet hersteld, dat mensen ook genoodzaakt worden om meer boosheid te uiten of te tonen.
Ja.
Op het moment dat je tot een soort verbod komt op boosheid, ik denk dat daar ook bijvoorbeeld verslavingen door ontstaan. Omdat mensen dat.
Ja, wat is nou jouw pleidooi dan? Dus wat zeg jij? Dat...
Nou, als het gaat over herstel van grenzen.
Ja.
Gezonde grenzen.
Ja.
Niet op egoïsme, of dat soort dingen. Dat is dan de boosheid van de schreeuw.
Ja. Ik kom er even terug nog.
Ja? Nou ja, dat je soms wel een grens kan aangeven, maar dat je wel de tijd eroverheen te laten gaan. Ik denk wel dat het een oproep is om niet te zondigen in je boosheid. Kijk, als je boos bent op een kind, dan doet het dat echt niet mag. En je merkt van mij triggert me echt mijn boosheid, wat bijna fatsoenlijk blijft. Dat je grens aangeeft, dat je zegt, ga maar naar je slaapkamer toe. En dat je op dat moment gewoon bij jezelf afkoelt en gewoon zegt van, hé, onderscheid maken. En dat je dan gaat om een gesprek aan te gaan, om een stap uit te nemen.
Ja.
En ik denk ook dat als je mensen, als je gewoon heel erg gekwetst bent en je voelt je boos op mensen, dat het soms ook misschien kan helpen om echt iets te zeggen, heren, ik kan het niet uit mezelf, maar ik laat het los bij het kruis. Ik wil die ander vergeven. En dat je dan een gesprek met iemand aangaat, dat is in je eigen zonde een beetje gefilterd zijn naar je boosheid.
Bedankt voor je toevoeging. We gaan even door en straks aan het eind krijg je nog even de gelegenheid om vragen te stellen. Ik wil nu even met jullie nog hebben, nog 10 minuutjes over hoe kunnen we boosheid en woede overwinnen. Kijk, het is al zojuist gezegd ook, hè, van het eerste denk ik is gewoon, ja, moet ik zeggen, dat vind ik zo mooi aan de boeken van Paul Tripp en van Ted Tripp, van het leert me weer opnieuw de genade richting mezelf te preken. He, dus als wij worstelen met boosheid, als we die woede in ons voelen opkomen, dan is het in de eerste plaats maakt het duidelijk, wij zijn zondaren en hebben Gods genade nodig om dit te hanteren. He, om hiermee om te kunnen gaan, om opnieuw vergeving, verzoening, verlossing te begrijpen. En ja, dat we God er ook voor gaan danken. Dat we weten dat er door het offer van de Heer Jezus ook vergeving en genade is. Dat is het eerste. Maar we kunnen dus bij boosheid of onszelf rechtvaardigen en eigenlijk ons zondige gedrag, hè, aanvaardbaar maken, voor ons eigen geweten van, nou ja, zo ben ik nou eenmaal. Of we erkennen die zonde, hè, of die zondige boosheid en we belijden het voor de Heer. En ik ben opnieuw ervan bewust, Heer Jezus, ik heb u zo nodig om met deze emoties om te kunnen gaan. Hè. Dus, want hoe anders zouden huwelijken eruit zien? Of werkplekken, of omgevingen, of gezinnen, als het evangelie meer uitgangspunt van een oplossing zou zijn. Want uiteindelijk, het kruis van Golgotha, het evangelie, biedt ons de weg. De Heer Jezus is ons voorbeeld ook in deze dingen. Hè? En dat is denk ik ook wat we eruit kunnen leren. Het tweede is, God stelt ons alles ter beschikking om te kunnen veranderen. En geloven we dat? Dat het echt mogelijk is. Hè? Ik heb het al gehad over ongeloof. He, als zonde, maar in de zin van dat ik het niet geloof, maar geloven wij dat God ons in staat stelt om ons ook hierin te veranderen. En oké, dan kunnen we grenzen aangeven, maar boosheid en woedeuitbarstingen, zoals we dat hier bij Saul zien, dat is niet zoals God wil dat we richting elkaar reageren. Nou, wat is dat dan, die voorziening die God geeft? Nou, in de eerste plaats denk ik, he, de Heilige Geest. De Heilige Geest, hè? En een vrucht van de Heilige Geest is zelfbeheersing. En dat is iets heel anders dan die werken van het vlees als woedeuitbarsting. Hè? Galaten 5, leg het maar eens naast elkaar. Dus een vrucht van de Geest is zelfbeheersing. En dat kan ik alleen doordat ik mag weten dat de Heilige Geest in mij woont. Dat de Heer Jezus in mij woont. He, dus daarom moet ik ook voortdurend bidden om de vervulling met de Heilige Geest. Wetend dat ik een nieuwe schepping ben. Het oude is voorbij gegaan. Alles is nieuw geworden. En dat je ja, aanspraak mag maken op de vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Heren, ik kan het niet van mezelf. Als het van mij afhangt, heren, blijf ik die boze neiging zo vaak ook houden om zo te reageren. Maar heren, wilt u mijn ja, gedachten veranderen, wilt u mijn hart veranderen, mijn verlangens veranderen. Hè, en wilt u mij ja, de voortdurende bewustheid geven, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Hè, dus dat is denk ik Heel belangrijk, de Heilige Geest. Het tweede is dat wij met Christus gekruisigd zijn. Romeinen 6. We zijn met Christus gekruisigd. Dus mijn rechten, mijn ideeën, mijn verlangens. Die moeten we onder beheer van de Heilige Geest brengen. En dat moeten we ook leren. Dat wij met Christus gestorven zijn. Ik leef niet meer. Nou, ik dacht aan Watson Nee te zeggen. Je kan tegen een dode in een kist kan je schreeuwen. Maar dood is dood. Nou, hoe vaak gebeurt het niet? Dat wij gewoon niet dood zijn voor die kritiek van die ander. Of dat we niet dood zijn voor dat wat die ander tegen me zegt. Dat we springlevend zijn. Het komt in ons vlees. En dan gaan we ook vanuit dat vlees reageren. Nou. En tenslotte heeft de Heer ons zijn woord gegeven. De Bijbel gegeven. Hè, en waar we het leven van de Heer Jezus kunnen bestuderen. Maar ook hoe we ermee om kunnen gaan. Nou. Het derde wat ik wil zeggen, dus één is die besef, ik heb opnieuw Gods genade nodig, preek het evangelie weer richting jezelf. Het tweede is, God schenkt mij alles ter beschikking om te kunnen veranderen, zijn woord, zijn geest, met Christus gekruisigd. En het derde dat is, neem je persoonlijke verantwoordelijkheid. Dat gaan we straks ook zien in het leven van Elia, die eigenlijk niet helemaal weer zijn verantwoordelijkheid oppakt. Hè. Dus we kunnen op een gegeven moment in een slachtofferrol komen. He, wat betreft woede en boosheid. En dan wijzen we constant met die vinger naar die ander. En dat is niet de bedoeling. We moeten ook weer onze eigen verantwoordelijkheid nemen en ons ervoor verootmoedigen. Dus uiteindelijk is het wel een keuze. En daarin ben je zelf verantwoordelijk. Het is een keuze om boos te worden. Of het is een keuze om het aan God over te geven. Dus in de navolging van de Heer Jezus hebben wij een keuze. En de sleutel tot overwinning is dus, hoe reageer ik in een conflict? En dan kan het inderdaad zijn dat je op een bepaald moment ook gewoon je grenzen aangeeft. Maar niet vanuit zondige boosheid. Dus dan vanuit gerechtvaardigde boosheid, omdat het welzijn van een persoon in het geding is. Maar uiteindelijk, hoe reageer je in een conflict? Geest vervuld. Met de gezindheid van de Heer Jezus of vanuit het vlees. En waar je, de vraag is dan ook, hoe ga je dus om met ikgerichte verlangens? Breng je nou de boosheid, breng je die nou onder beheer van de Heilige Geest of blijf je hangen in je vlees? Als het gaat over die verantwoordelijkheid, weiger je het open te maken naar een broeder of een zuster? Sta je nou echt open ook voor pastorale hulp tegen die persoon? Wil die ander echt geholpen worden? Of vindt hij het eigenlijk wel prima zo? En vergoeilijkt hij eigenlijk zijn gedrag? Nou, nog één voorbeeld en ik noem dat even kort, maar dat zou je eens kunnen bestuderen. Dat is de woede bij Kaïn. De eerste zonde na de zondeval, buiten het paradijs, is woede. En boosheid bij Kaïn. Er staat, Kaïn ontstak in grote woede en liet zijn hoofd zakken. Staat er in Genesis 4, vers 5. Je kan het aan iemands gezicht zien of die boos wordt. Hè? En wat zegt de Heer dan? Genesis 4, vers 6. De Bijbel gewoon een taal zegt. En de Heer zei tegen Kaïn, waarom kijk je zo boos? Is het niet zo dat als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen, dat je iedereen aan kan kijken? De zonde kruipt richting je deur. De zonde die verlangt naar jou. En dan staat er in Genesis 4 vers 6, maar jij moet over je boosheid heersen. Dat is eigenlijk al in het Oude Testament een oproep om in overwinning daarover te leven. Nou, wat is dat, het goede doen? Als u het goede doet. Als u het goede doet, dan zal je hoofd kunnen opheffen. Dan kan je iedereen aankijken. Wat is dat goede doen voor ons? Nou, ik denk dat dat goede doen is dat je in een situatie uitroept naar de Heere en zegt, Heere, help mij. Ik ben boos over deze situatie. Het raakt mij wat er gebeurt. Heere, ik breng het bij u. Help mij, Heere, om daar met een geestvervulde, vergevingsvolle gezindheid mee om te gaan. Dat je uit je situatie, als het ware, stapt en zegt: Heere, geef mij uw Heilige Geest om controle te krijgen over mezelf. Dat is denk ik het goede doen, hè? Dat je de Heere aanroept en dat je in gebed zegt: Heere, ik heb u in deze situatie zo nodig. Uiteindelijk wil God ons toch ook brengen tot afhankelijkheid. Dat we het samen met de Heer als het ware oplossen. Dat we hem daarbij betrekken. Niet in eigen kracht dus, hè, maar door de kracht van de Heilige Geest. Nou, het laatste wat ik wil zeggen is praktische hulpmiddelen, hè, die je kunnen helpen, die je anderen kunnen helpen bij boosheid. Vier dingen. Dat is, gebed. En dus als iemand nou hier echt mee worstelt, of als je jezelf hiermee worstelt, maakt het gewoon tot een dagelijks gebed. Hè, dat je zegt: Heere, ik ga er gewoon specifiek de komende tijd gewoon voor bidden. Of de Heere dat ook wil veranderen in mijn leven. Ik weet bijvoorbeeld dat in mijn leven drift, dat was een groot probleem. Maar dat had te maken toch ten diepste met het feit dat ik als kind, in een gezin van 9 kinderen, waar mijn vader eigenlijk niet goed omging met conflicten als we dat als kinderen onderling hadden. Hè. Dus ik heb nog een grote oor, hè. Dus mijn broertjes en zusjes die treiterden me gewoon soms gewoon met zeiloor. En daar kon ik niet mee omgaan. Dan werd ik zo woest en boos, werd ik. Maar uiteindelijk heeft mijn vader dat nooit gehanteerd door of een broer of een zus apart te nemen en daarover te praten. Maar hij liet het maar gebeuren. Dus ik had geen controle over mijn boosheid. Hè? En uiteindelijk, als ik dingen fout had gedaan, dan ging mijn vader later dan nog eens een keer weer eens op terugkomen. Ja, weet je nog van toen en toen. Dus uiteindelijk denk ik dat we ook als ouders onze kinderen moeten leren daarmee om te gaan. Hè? En dat we het uitpraten, ook als zulke dingen gebeuren. Hè? Dus, maar daar kan je ook voor bidden, preventief voor bidden. Hè? En ook samen misschien ook bidden met je kinderen daarvoor. Het tweede, dat is het memoriseren van belangrijke bijbelteksten. Ja, uiteindelijk moeten we die nieuwe jas aandoen. Hè. Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen. Laat het woord van de Heer Jezus rijkelijk in je wonen. Nou, bijvoorbeeld die tekst uit Efeze 4. Hè. Wees vriendelijk ten opzichte van elkaar. Colossenzen 3 vers 12. Hè. Kleed u zich dan als uitverkorenen van God met innerlijke gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Romeinen 12 vers 21. Hè. Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Nou, door zulke teksten uit je hoofd te leren, kan je juist ook op momenten dat je het moeilijk hebt, dat je zegt: Heere, vernieuw mijn denken, Heer. Ik moet anders leren denken. Ik moet leren denken als de Heer Jezus. Leer de waarheid. Heere, leer mij de waarheid ook in deze situatie kennen. Nou, je zou een dagboek kunnen bijhouden. Dat is een beetje wat je ook wel leest. Hè? Ook in de pastorale zorg. In de pastorale Bijbelse counseling. Waarin je patronen en motieven helder krijgt. En dat je ook bij je overwinningen God kan danken. Hè? En dat je ook dat ook noteert. Hij zegt: Heer, ik dank u dat ik hierin ook progressie mocht maken, Heer, dankzij uw genade. En het vierde, het laatste, dat is, als je hiermee worstelt, als mensen hiermee worstelen, is het denk ik heel belangrijk dat ze dat leren delen met iemand die ze vertrouwen. Hè, dat ze dat openmaken. Dat ze, misschien heb je dat nog nooit gedaan, en vanmiddag, dat je, als je met elkaar ook in het bemoedigingsgroep hierover doorpraat, dat je ook gewoon daar eerlijk over bent. Ja, ik heb gewoon soms momenten dat ik echt boos kan worden. Hè, en dat je dat leert delen en dat je ook samen daarvoor leert bidden. Het verlangen om meer op de Heer Jezus te lijken. Ik sluit af met het volgende. Hè, gisteren moest ik naar de mondhygiëniste, want ik had wat tandsteen had ik. En man, wat een gepeuter was dat allemaal. Hè. Dat kleinste stukjes werden tussen mijn tanden vandaan gehaald. En ja, we poetsen onze tanden, want we willen geen tandbederf, zeggen we. Maar vanmorgen hebben we met elkaar gesproken over bederf van de ziel. He, van je emoties, van je hart. He, als wij boosheid toelaten, dat kan zomaar klein lijken. Maar als we daar niet mee aan de slag gaan, dan zal het uiteindelijk gewoon relaties kapot kunnen maken. Kan dat heel veel stuk maken. En daarom ga ermee naar de Heer Jezus. Hij wil jou daarbij helpen. En hij wil jou daarin tot een voorbeeld zijn.